Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 19. We noemen nu Openbaring 19. En we zingen psalm 40, vers 6 en vers 8. Psalm 45, vers 6 en 7. Psalm 135, vers 12. En psalm 87, vers 2 en 5. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze avond Openbaring 19 en we zingen psalm 40 vers 6 en 8, psalm 45 vers 6 en 7, psalm 135 vers 12 en psalm 87 vers 2 en vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen van de 40ste psalm en daarvan het 6e en ook het 8e vers. Onthoud, o Heere, dan uw barmhartig heen, mij nooit in kindersziels gevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaar, daar ik door ramp op ramp mij vind bestreed. Ik voel mij aangegrepen, door zonden fel benepen. En ook het 8e vers, verheug het volk, verblijd en allen heren, die naar u zoekend elke stond, de 40ste psalm. En daarvan het 6e vers en ook het 8e vers. Gemeente, wij openen Gods woord vanavond in het laatste Bijbelboek Openbaring en daarvan het 19e hoofdstuk Openbaring 19, maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schare in den hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op den troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem ene grote schare, en als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in den hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijnlijn, lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heiden slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt in den wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods. Opdat ge eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden, en dergenen die erop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met zelve de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid ervan hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met zilver brandt. En de overen werden gedood met het zwaard des schenen die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.
We willen dan gaan zingen ter inleiding op de Bijbellezing van de 45e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers, de 45e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Ik zal het u voorlezen. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, het gaat ook vanavond over de bruiloft van het lam. Hij is uw Heere, dies moet u voor hem buigen. Ik zie Tyrus dan die rijke wereldstad, uw hulde doen en offeren schat op schat. En ook vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Psalm 45 en daarvan vers 6 en vers 7. Ondertussen zal dan uw gave worden ingezameld van harte, in uw offervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gave, en hij geef u een weldadig hart voor deze offerande. Gemeente, de tekst voor deze Bijbellezing vindt u in Openbaring 19, vers 6 tot en met 10. Openbaring 19 en daarvan de versen 6 tot en met 10. De vorige keer waren we gekomen tot en met het vijfde vers. En nu willen we een klein stukje verder lezen over de bruiloft des Lams. En daar horen wij Johannes op Patmos spreken en ik hoorde als een stem een grote schaar en als een stem veler water, als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, hem die heerlijkheid geven. Want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Gemeente hier en thuis, er komen in de woorden van vanavond vele zaken op ons af. Het eerste wat getuigd mag worden door de apostel Johannes is wat hij gehoord heeft. En dat is een stem. En niet zomaar een stem die hij aanduidt als een stem ener grote schare. En als een stem van veler wateren. En als een stem van sterke donderslagen. Een drievoudige stem. En wie hoort hij daar dan? Een stem van de grote schare. Dat zijn de gezaligden. Dat zijn die 144.000. Uit Openbaring 14, die het lam gevolgd zijn waar het ook heen gaat. Die goden gekocht zijn door het bloed van het lam, de vrijgekochten des Heren. Stem van de grote schare zullen wij daar ook onder vallen, gemeente. Naast die schare, dat is dus al een ontelbare schare, hoewel aangeduid met 144.000, maar dat is een symbolisch getal. Bestaande uit de kerk van alle tijden plaatsen klinkt daar ook een stem van vele grote, van vele wateren. Wat is dat een stem? Wiens stem is dat wel? Dat is de stem, gemeente, van Christus zelf. We moeten altijd weer Bijbel met de Bijbel vergelijken, schrift met schrift vergelijken. In Openbaring 1 vers 15 lezen wij dat de stem van de verheerlijkte Christus in de hemel vergeleken wordt als met een stem van grote, van vele wateren. Zijn stem klinkt ook. Zijn stem klinkt dus met die schare mee. Ook voor hem is het een feestdag. Vele wateren, zo wordt zijn stem aangeduid. O, is dat niet een heerlijke prediking, gemeente? Hoe de wateren als fonteinen van heil uit hem voortvloeien, uit hem voortkomen. Hoe er alles in hem is voor verloren zondaren. En hoe dat water nooit opraakt. Daarnaast een stem als van sterke donderslagen. En dat is de stem van God de Vader. Dus de stem van de schare, de stem van het lam van Christus zelf en de stem van de Vader, want wij lezen in Openbaring 4 vers 5 dat bliksemen en donderslagen van de troon uitgingen. En denkt u ook maar aan die 29e psalm: de God der ere dondert. Hier is dus een samenspreken. Het valt op, gemeente, de engelen horen we hier niet zingen. Nee, daar wordt bovenuit gezongen door de gezaligden. Daar wordt bovenuit gezongen door het Lam zelf, Christus. En door zijn Vader. En wat zingen zij? Halleluja. Horen we dat? wat de kerk mag zingen. En wat ook de Vader en de Zoon mogen zingen. Halleluja. Looft God. En waarom? Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En dat is gebleken met de val van Babel. En dat zal ook blijken verderop in Openbaring 19, het slot van Openbaring 19. Als daar de draak en de antichrist en de valse profeet, het beest dat uit de zee opkomt en het beest dat uit de aarde opkomt, geworpen zullen worden in het vuur. De overwinning is zo volkomen zeker. De overwinning is behaald. De apostel Paulus heeft in 1 Korinthe 15 er ook al van mogen spreken over Christus. Hij moet als koning heersen. En dan gaat het over de wederkomst ook. Na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, zal hij wederkomen. Hij moet als koning heersen. En wat zal hij dan doen? Dan zal hij zijn koninkrijk weer overgeven aan zijn Vader. God zal zijn alles en in allen. En alle machten van deze aarde, alle heerschappijen, alle tronen, ja, die zullen dan ook tot een einde gebracht zijn. Alle zonde zal moeten zwijgen. Alle goddelozen, ze hebben geen stem meer. Maar de kerk blijft over. God blijft over. En zijn zoon. Oh, wat is dat een heerlijke stem. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Daarom vers 7, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. En hem die heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem die heerlijkheid geven. Ja, gemeente, God predikt dat hem die heerlijkheid gegeven moet worden. De Vader en de Zoon en de kerk, ze zullen het mogen doen. Ik stelde de vraag al, zullen wij eenmaal mogen meezingen in die grote schare gemeente? Dan zullen wij aan deze zijde van het graf en dan zullen we voor de wederkomst van de Heer Jezus uit dit lied hebben moeten zingen. En dan kunnen wij het lied van de zonde niet meer zingen. Dan kunnen wij het lied van deze wereld niet meer meezingen. Dan kunnen wij het lied van de ikgerichtheid en de wereldgelijkvormigheid, daar moeten we over gaan zwijgen. Dan is er de liefde in het hart tot God en de liefde tot de naast. Dan is daar de wrok en de tegenstand en de nijd verdwenen. Dan is daar berouw gekomen. Over elke verkeerde zonde, elk verkeerd woord en elke verkeerde gedachte. Ons opstaan tegen God, ons opstaan tegen de naaste, oh, dat doet ons eeuwig zwijgen. En geworpen worden in de eeuwige pijn, het helse vuur. Maar oh, waar wij berouw hebben moeten beleiden over de zonde, waar we de zonde hebben leren bewenen. Schuldig zijn geworden voor God. En gezien dat we zelf verdorven zijn. En nooit voor eerder kunnen bestaan en nooit kunnen ingaan. O, waar het ons op de knieën bracht. O God, hoor. O Heere, hoor naar mijn smeking. En denk nog aan mij in uw genade. En vernieuw in mij nog een vaste geest. En wil u zelf aan mijn ziel nog openbaren. En doe mij uit uw stem nog stof tot blijdschap horen. Ja, gemeente. En die aan deze zijde van het graf een ander lied zijn gaan zingen. Het lied van genade. Het lied dat God daarin heeft omgezien en gekocht zijn door het bloed van het lam. En het lied van de mogen betoelen van de Heere en de liefde tot de naaste. O, dan zullen wij daar onder die zanger staan. Zeg eens, is daar die liefde in het hart? Klinkt er wel eens die psalm in uw diepste binnenste? O gemeente, als ons hart uitgaat naar de wereld, als er maar één gevoel van tegenstand of wrok of nijd naar de naaste gevoelen, naar God gevoelen, dan zwijgen we maar dan zal ook eeuwig zwijgen. Om in de pijn en het helse vuur te roepen om ontferming. Het zal te laat zijn. Hoe is het met ons gesteld? O, kunt u vandaag als de Heer terugkomt, zonder verschrikken voor hem verschijnen? Als wij opgeroepen worden voor de troon van God, zullen we dan moeten zwijgen of mogen we dan zijn naam belijden? Waar gaat ons hart naar uit? In vers 7 staat het: laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Laat ons blijde zijn. Een vreugde bedrijven, gemeente, die beide woorden duiden wel ook op de verdrukking. En Matthäus 5 vers 12 zegt de Heer Jezus in de bergrede, spreekt hij over de smaad en de vervolging die Gods kinderen om zijnentwil zullen ervaren. En hij zegt: het verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Daar komen diezelfde woordpaar tegen: blijdschap en verheuging. Dus de kerk die mag zalig worden, die wordt door genade zalig. Die krijgt een ander hart en die krijgt een ander leven. Maar die krijgt ook te maken met de verdrukkingen, met de tegenstand, met de vijandschap, met de haat, met de tegenkanting. Van welke kant het ook is. Maar daar is wel de kerk aan te kennen. En daar is wel ook dat de Here in hun leven aan zijn eer gaat komen. Als ze zo de voetstappen van de Heer Jezus mogen drukken. Dan mag er blijdschap zijn dat ze om zijnentwil mogen lijden. En gesmaad worden: wee u als de mensen wel van u spreken, zegt de Heer. Dat is niet best gemeend. Maar als het mag zijn om zijnentwil, dan mag er ook zijn een uitzien. Uw loon is groot in de hemelen. Dan is het om Christus wil gesmaad, om Christus wil veracht. En gemeente, wat is dan de blijdschap? Het is de blijdschap van de bruiloftsdag. Het is de blijdschap van de trouwdag. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dus ja, die dag van de heerlijke zaligheid, dat wordt in de Bijbel als de trouwdag uitgedrukt. De bruidegom is Christus. En de bruid, dat is een duur gekochte kerk. Zwart nog lieflijk. En die mag geen voorstellen zonder vlek of rimpel aan zijn vader in de hemel. Een trouwdag. Gemeente, als het goed is, ja, dan bent u maar met één getrouwd. De Nederlandse wet vereist dat. En vraagt dat. Polygamie is verboden. Eén man, één vrouw. Eén vrouw, één man. En het is geen beste zaak als er iemand tussen u en uw geliefde instaat. Maar hier is één andere zaak. Hier is één ander huwelijk. En een vrouw is zeer goed af met haar man. Als ze mag weten, er is er één die nu boven me staat. En als nou de man mag weten van zijn vrouw, er is er toch één die boven me uitgaat. Gemeente, dat beeld van het huwelijk is een bijzonder beeld. Wat heel de Bijbel terug weer doorkomt. En waarom is dat zo'n belangrijk beeld? Wel, de man beschermt zijn vrouw. En de man zorgt voor zijn vrouw. En de man waakt over zijn vrouw. Zo was het in het oude Israël. Daar was een bruidschap betaald. En er was een bescherming. Er was een onoplosbaar, onbreekbare band. Door God gegeven. Twee werden één. Onbreekbaar. Behalve na de zondeval. Als daardoor de verschrikkelijke doodscheiding zal komen. Behalve somtijds door de zonde. Als mensen ook daar ontrouw kunnen zijn. Maar Och, zo is het door de Heere niet bedoeld. Een onbreekbare band. Gemeen, dat beeld komen we tegen bij de profeet Jesaja. Dat de Heere zegt van Juda, uw maker is uw man, Heere is zijn naam. Uw maker, uw man. Of denkt u maar aan de profeet Hosea. Waar de profeet Israël mag verkondigen dat de Heer zijn volk in eeuwigheid zal ondertrouwen. En hetzelfde beeld van het huwelijk tussen Christus en de zijne komt ook tegen het Nieuwe Testament. Denk maar aan Johannes de Doper die zichzelf de vriend van de bruidegom noemde. En denkt ook maar aan de Heer Jezus zelf. En denkt ook maar aan de apostel Paulus die op verschillende plaatsen dat beeld gebruikt van de bruid en van de bruidegom. In 1 Korinther 6 zegt de apostel dat Gods kinderen zich moeten onthouden van ontucht, van de zonde, omdat ze met Christus getrouwd zijn. En in 2 Korinther 11 schrijft de apostel dat de bruidegom zich beijvert om de gemeente als een reine maagd. Nee, dat apostel, ik zeg het verkeerd, dat apostel zich beijvert om de gemeente als een reine maagd aan de man Christus voor te stellen. En in Efeze 5 lezen wij dat de bruid zelf zijn bruidegom gereed maakt voor de trouwdag om haar zonder vlek of rimpel voor te stellen aan zijn vader. En gemeente, nu kende men in het oude Israël twee momenten waar het ging om de huwelijksdag, de ondertrouw. Denkt u maar aan Jozef en Maria, die waren ondertrouwd. Die waren nog niet één naar het vlees, wel geestelijk één, maar nog niet naar het vlees. Daar was wel al de bruidschap bepaald. Daar was wel ook al gesproken over de rechten en de plichten van de man. De huwelijkse voorwaarden waren vastgelegd. Er was ook al een zegen gevraagd over de verbintenis. Dus in zekere zin was men al aan elkaar verbonden. Maar de echte trouwdag zou nog volgen, gemeente, zo is het ook. Met Gods kerk op aarde. Ze zijn in ondertrouw. Ja, de prijs is betaald. De voorwaarden zijn besproken. Ten diepste geldt daar al de bescherming, de zegen is daar al. Maar de dag dat de Heer zijn kinderen thuis haalt, ja, dan mag het overgaan. In dat volmaakte huwelijk. Of als Christus in heerlijkheid zal terugkomen. Men gold al als één. Denkt u maar over hoe tegen Jozef, over Maria zijn vrouw, als zijn vrouw werd gesproken. En ook in Deuteronomium 22, waar de ondertrouw wordt geregeld, wordt gesproken al over man en over vrouw. Door Christus ondertrouwd. Gemeente, mag u een ondertrouw zijn. Mag u dat ook weten uit zijn mond. Mag u dat geloven door het geloof. En mag u zoveel met hem verkeren. Gemeenschap met hem oefenen. Het oog op hem slaan. Die zit ter rechterhand des vaders. En mag het in uw hart leven. Hij is mijn liefste. Die blank en rood is en de banier draagt over 10.000. En mag het nu al zijn in uw leven waar hij is. Och Heere, daar begeer ik ook te zijn. Ze volgen het lam waar het ook heen gaat. En waar hij is, o, daar zijn ook zijn knechten, zijn dienaren, daar zijn ook zijn kinderen. En dan te beseffen, gemeente, dat over dat huwelijk al is gesproken, voor de schepping der wereld, in de nooit begonnen eeuwigheid, daar al heeft de vader zijn bruid aan zijn zoon voorgesteld. Daar heeft al het ja-woord van de kant van de zoon geklonken. De keuze van zijn vader aanvaard, hem gegeven, waarvoor hij nog zou moeten komen, om zijn leven te geven, om voor haar zonde te betalen, om de bruidschat, de bruidsprijs te betalen door zijn bloed, door zijn leven. Och, zo is het toch. Een echte man. En ik bedoel dat eerbiedig. Een echte bruidegom. Die heeft toch alles over voor zijn bruid. Och, mannen van Vriezenveen of waar u ook vandaan komt. Als uw vrouw in gevaar is, dan doet u daar toch alles voor. Dan doet u daar toch alles voor. Als er nou brand zou zijn, als er nou verdrinkingsnood zou zijn, dan is het toch dat een man toch eens een leven van vrouw en kinderen boven eigen leven stelt. En zo zal ook het ook zijn, een vrouw leven van haar kinderen boven eigen leven. O gemeente, hoeveel te meer geldt het voor deze bruidegom. En gemeente, ja, dan komt die dag waar de kerk naar mag uitzien. Want hoe was dat in Israël? Dan was het ook dat de bruidegom de bruid ging ophalen. Hij ging haar ophalen om mee te nemen. Denk maar aan die gelijkenis van die wijze en die dwaze maagden. De bruiloftstoet kwam. De bruidegom ging naar het huis van de bruid. En gemeente, ja, nu is de bruidegom dezelfde in het boek Openbaring als het lam. En dat geldt voor de mannen in onze gemeente, dat dat nu niet zo is. U hoefde om uw vrouw te trouwen uw leven niet te geven. U hoefde uw bloed niet te storten. U hoefde de dood niet in te gaan. Maar wat heeft Christus willen doen? Om zijn bruid zichzelf ten eigendom te maken. Daar moest hij nu wel de dood voor ingaan. De prijs betalen voor haar zonde. Zijn bloed storten. O, welk een wonder is dat. Gemeente, het valt overigens op. Ik noem dat ook wel hier even. Dat in de Bijbel, als het gaat over dat beeld van het huwelijk en bruid en bruidegom, de ene keer, denkt u maar aan de Heer Jezus zelf, als hij bijvoorbeeld spreekt ook over de bruiloft, en dat de genodigden de zaal mogen ingaan, en de genodigden zijn dan Gods kinderen. Denkt u ook maar aan de wijze maagden, dat waren ook de genodigden. Dus soms worden de bruiloftsgasten ook vergeleken met de kerk die zaal hoort. Dus soms ook de bruid zelf. En dat is voor ons gevoel tegenstrijdig. Maar nee, dat is het niet. Ik las daar een mooie verklaring voor. Dat we kunnen zeggen dat nou die individuele, mag ik het zo zeggen, gelovigen. Die kinderen des Heren. Dan gaat het over de genodigden. Maar om ze nou, als het nu gaat om het geheel. He, want de bruid, dat is er nooit één. Nee, de bruid van Christus, dat bestaat uit een schare die niemand tellen kan. Dat zijn nou al die genodigden samen. Ik weet het, dat is voor ons gevoel dat het beeld dan te veel wisselt. Maar ook laten we het toch zomaar vasthouden. Als het gaat om die individuele, die nu behouden mag worden, de genodigden. Als het gaat om het geheel, spreekt de Bijbel over de bruid. Maar gemeente, gaat er niet over. Zul daar nou zijn? Zult u daar nou zijn? En zul jij daar nu mogen zijn? En zal ik daar nu mogen zijn? Dan is daar wel wat voor nodig. Want er staat ook, gemeente, in vers 7b, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. De vrouw heeft zichzelf bereid. Maar er staat ook achter vers 8. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Als het gaat om, ja, waar gaat het dan om waarmee zich bereidt? De bruidsjapon, niet waar, bruiden van Vriezenveen? Toen u trouwde, had u een bruidsjapon. En er werden andere voorbereidingen gemaakt. U ging naar de kapper en noemt u maar op. En u had schoenen gekocht. Bereid worden. Taak voor de bruid. En toch gemeente gelijk. Haar is gegeven. Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Zullen we nooit de verantwoordelijkheid stellen tegenover Gods soevereine vrije genade? Zult u dat nooit doen? Want het spreekt over de verantwoordelijkheid. En het spreekt ook aan de andere kant. Hoe het helemaal van de Heer is, zult u dat nooit tegen elkander uitspelen, want dan zit u op een doodspoor. Het is beide zo waar. Ik denk aan de kerkvader Augustinus, die in het boek Belijdenissen daar zo vaak over spreekt, dat gebed ook bidt. Heere, schenk wat u beveelt. En beveel dan wat u wilt. Och, de Heere vraagt wel alles van het mensenkind. Vraagt alles om u te bekeren, om tegen de zonde te strijden, om te geloven. En de Heere brengt iedereen erachter dat ze nog geen nagelstrapsel tot hun zaligheid kunnen toedoen. Maar als u het een tegenover het ander gaat wegstrepen, of het een wat meer gaat wegduwen tegenover het ander, dan bent u het Bijbelse spoor kwijt. Dan bent u de weg kwijt. De Heer eist, de Heer vraagt, de Heer roept. Bekeert u heden zo een stem hoort. Bereid uw huis. En ach, de Heer doet er ook zo achter komen. Heere, maar het is louter genade. Als u niet naar me omziet. Als u niet alles schenkt. Als u niet alles werkt. Och Heer, er kan niets van mezelf bij zijn. Gij werkt het, gij schenkt het. Op uw tijd en op uw wijze. Gemeente, dat is nou door de hele Bijbel heen een zaak. En die moet u op het oog houden. En ik moet u dat met alle ernst op het hart binden. Omdat zo vaak vergeten wordt. En als ze afwijken ter rechterzijde, och. Dan kan een mens in valse leidelijkheid en gerustheid op de brede weg zijn doodstaat beleiden. En hij hoeft niet aan de eeuwigheid te denken. En hij gaat op weg en reis naar de eeuwigheid voor eeuwig verloren. En ander, ach, die kan zo klaar zijn. Je moet geloven en je moet het aannemen en je mag niet twijfelen en je moet een belofte aangrijpen en gemeente, laat het naast elkaar staan. Dan bent u op het beste spoor. Dan brengt u dat aan de troon der genade. Dan komt u aan de gezegende voeten van Christus terecht. Dan moet u het uit zijn mond horen, dan moet u het uit zijn hand ontvangen. Dan wordt een bedelaar aan de troon der genade. Gemeente, het bereid worden. Het is een taak van de bruid. En het is een gave van God. In Efeze 5 lezen we dat ook. He, dat we lezen dat het werk is van de bruidegom van Christus. Dat hij voor zijn bruid het leven gaf. En dat hij haar reinigde met het bad des waters. O gemeente, hoe is nou bij ons? En dan gaat het om een kleed. Toen u trouwde, ja, nou, de mannen hadden een prachtig pak en de vrouwen een bruidschapon. En gemeente, dat is maar, ja, dan moeten we bedenken, dat staat wel op dat bruiloftskleed tegenover het kleed van die hoer uit Openbaring 17. Die was bekleed met purper, met scharlaken. En uitgedost met allerlei goud, juwelen, parels, om maar de ogen op naar haar toe te trekken en maar de ogen op haar gevestigd te doen zijn. Iedereen zou haar moeten zien en over haar moeten spreken. En in die bladen, die had men toen nog niet, maar als in onze dagen, dan zouden de bladen erover moeten gaan. Maar zo is het niet met de bruid van Christus. Eenvoudig, een fijn linnen. En toch gemeente zo prachtig. Want er is geen vlek aan. Geen vlek. Geen rimpel. Wit. En wat is nou dat lijnwaad? Wat is nou dat kleed? Gemeente, wordt gesproken over de rechtvaardigmaking. En nu staat er zelfs rechtvaardigmakingen der heiligen. O gemeente, wat is dat nou een rechtvaardigmaking? Psalm 32. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naam die gunstig weg, die zal tot u en ieder van de vromen vinden tijd met ootmoed smekend komen. Dat is Psalm 116. Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. O Heere, o wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Gemeente, dat is, ja, dat is die man die daar in de tempel, tollenaar was ze niet waar. En daar stonden de fariseeën op de hoeken van de straat. Ik dank u dat ik niet ben. En deze man, o, hij boog het hoofd ter aarde. O God, wees mij de zondaar genadig. Deze ging gerechtvaardigd af naar zijn huis. Weet u wie nog meer? Ik denk aan die verloren zoon die naar huis kwam. Niet waardig, vader, een zoon genaamd te worden. Gezondigd voor de hemel en voor u. Door zijn vader werd hij omhelst en gekust. O gemeente, ik denk aan de apostel Paulus. Op weg naar Damascus, zie, hij bidt. En Ananias moest door de Heere bewogen worden om naar hem toe te gaan. Saul, laat uw zonden afwassen. Gemeente, daar zitten twee kanten aan. Heel de Bijbel door spreekt erover dat we op de Heere moeten vertrouwen. Vertrouw de Heere, die kerk, die zaal, die wordt zalig. Maar heel de Bijbel spreekt er ook over, het komt bij hem vandaan. Genade, dat doe eigenlijk niet mezelf toe. Dat pak ik ook niet maar zomaar. Dat wordt u geschonken op het gebed. Als een arme verloren zondaar de troon der genade terechtkomt. Als u het beleidt, Heer, u toen is rein. U zou me voorbij moeten gaan. U zou me moeten werpen in de eeuwige pijn. Maar wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. O, als het dan gaat om het bloed van Gods lieve zoon. Als het dan gaat om die borg en die zaligmaker. Als het dan gaat om zijnentwil. Die de wet vervuld heeft en die aan het kruis uit zijn bloed gestort heeft en de dood is ingegaan. Zijnentwil. Wil God u genadig zijn. En vergeving schenken. En het ook in uw hart te geloven geven. O, dat mag ook uw gebed zijn. Gemeente, zijn dus twee zaken. Op de Heere te moeten vertrouwen. Dat zegt de Bijbel. En aan de andere kant, wij hebben hem verwacht. In de weg van zijn gericht. En opnieuw geldt ook hier. Als u ze uit elkaar trekt, bent u mis. Eeuwig mis. Maar als u ze bij elkaar houdt, o gemeente, dan brengt het u op de knieën. En dan brengt het u aan de voet van het kruis. En aan de troon der genade. En wanneer vergeeft de Heer, ja. Dan moet u uw zonden allemaal beleiden. Gemeente, de Heer vergeeft niet als u nog met een bitter hart tegen iemand rondloopt. Dan wordt een eeuwig omkomen. En de Heer vergeeft ons niet, gemeente, als we nog één zonde, waarvan we weten we bedroeven de Heer mee toch aan de hand willen houden. Maar als de ziel gans ontbloot is, O Heer, uw naam, uw eer. Ja, dan wil de Heer en ook altijd op zijn tijd de wijzigen denken. En overkomen, er staat rechtvaardigmakingen, wijlen dominee Doornenbal merkt hier op. Steeds ook weer opnieuw. Het is geschied in het leven. En het is gebeurd. En het mag ook zijn, niemand kan het uit mijn geheugen ooit missen. En toch gaat het dan ook over de dagelijkse vergeving van zonde en ontvangen genade. Doornenbal schrijft, Gods kerk wordt eens en volkomen gerechtvaardig. Maar is ook een dagelijkse rechtvaardiging, want elke dag bederven ze het weer. Door hun zonde en door hun afmaking, elke dag hebben ze het bloed van Christus weer nodig. O gemeente, daarom is het ook zo'n wonder dat de Heer Jezus ook wordt gegeven, niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking, heerlijkmaking en volkomen verlossing. En weten waar de kerk nu aan te vinden is? Ja, ze weten van die strijd. Ze weten van het spoor van Gods geboden. Ze weten van die volharding in het geloof. En het mag dan ook zo zijn dat ze ook in de verdrukkingen nog ook aan de Heer te meer verbonden worden. Breng me zo bij de vraag, gemeente. Mag u daarvan weten? Mag u weten van de genade? En mag u weten van het bloed des kruises. En mag u weten van het werk van de Heer. Ook voor uw eigen hart en leven. Daar kunt u getroost leven. Dan zult u eenmaal zalig sterven. Maar o, buiten dat om. Gemeente, zal het een eeuwig omkomen zijn. En daarom bid nog ook om ontdekking, om bekering, om vergeving en om genade. En dan komt er dus op aan, ook vanavond klonk nog weer die nodiging. En hij schreide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Gemeente, de nodiging klinkt nog. De nodiging mag nog uitgaan. Gemeente, dat beeld van de bruiloft des lams wordt ook met een avondmaal aangeduid in vers 9. En dat is ook een beeld dat we veel in de Bijbel tegenkomen. Denk maar aan Jesaja 25. Dat de Heer op de berg Sion een vette maaltijd zal bereiden voor alle volkeren. En dat dan de dood zal verslonden worden tot overwinning. En de Heer de tranen van de ogen zal afwissen. In Lucas 13 heeft de Heer zelf gesproken over het aanzitten in het koninkrijk van God. En in Matthäus 26 tegen zijn discipelen, dat hij met hen zou aanzitten en drinken in het koninkrijk der hemelen. En we kunnen ook denken aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Gemeente, genodigd. Ik denk dat nooit iemand van ons naar een bruiloft is toegegaan om de receptie, om het gebak, om een lekker drankje, om maar zo te zeggen. Want hoe zou u dan daar binnenkomen en aan welke tafel zou u zitten en hoe zou u dan langs het bruidspaar gaan als u denkt, er is ergens een receptie en daar kan ik wel naar binnen gaan. Nee, u bent genodigd. En zo komt u naar binnen en dan is het ook dat u daar ook nog ergens uw naam ook schrijft. Genodigd. En ach, gemeente, die nodiging gaat nog uit. Ook in Vriezerveen. In de prediking des woords. Ook vanavond nog. Gaat de nodiging nog uit. Nodiging tot de Heere. Wend u tot mij. En wordt behouden. O, denk eens aan zovelen die nodiging afsloegen. De een was getrouwd en de ander die had een akker gekocht. En de derde had weer wat anders. De kreupelen, de armen en de blinden werden genodigd. De heggen en de weggen, ze moesten het afgaan. Omdat de zaal vol zou worden. Te dwingen, dwingt ze om in. En dan staat ook de prediking ook. Dat wordt op het hart gelegd. Zoals een stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden. Bekeert u toch, waarom zou u sterven? O gemeente, de boos zal alles aan doen. Om het maar onder een dikke laag stof weg te ebben. En weg te laten vallen. En dan gaat het hier over en dan gaat het daar over. Maar het gaat nooit over het ene nood. Het gaat nooit over uw ziel. Het gaat nooit over die borggerechtigheid. Het gaat nooit over leven, over dood. We kunnen over alles spreken. Dat zien we al. Dat niet gaat om de zaak zelf. De noding gaat nog uit. En een mens houdt zich daarvoor doof. Jawel. Hoe is het mogelijk? De ene nodiging. Dat bij de een is ten oordeel. En bij de ander ten voordeel. Want gemeente, we komen nooit hetzelfde de kerk uit als we erin gaan. Is er altijd wat gebeurd. We zijn hier nooit vrijblijvend. Of het is verhard, of het is dichter bij de Heere, of het is verder bij hem vandaan. O, houdt u er rekening mee. En hoe kan het nou, door de ene reuk des levens te leven, de andere reuk des doods ten dood. Hetzelfde woord. Ja, gemeente, dan komen we toch uit op dat onderscheid. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. De mens die niet wil buigen, nooit wil buigen, en de ander, die moet buigen, omdat hij het uit de mond van de Heer gehoord heeft. De inwendige roeping noemen we dat, niet waar. Uitwendige roeping. En de inwendige roeping dat u het niet kunt verklaren. En u kon met de zonde niet verder leven. Niet kunt verklaren. Maar dat u de stem van die koning gehoord hebt. En het niet meer kunt missen. Niet kunt verklaren. Maar de rust u is opgezegd. Het ook soms niet kunt verklaren. Dat u kunt zeggen. Dan heb ik mijn hele leven afgetopt. En toen werden de nevels opgeklaard. Gemeente, de nodiging klinkt nog. En dan staat er, deze zijn de waarachtige woorden Gods, tot schrik of tot troost. Maar het zijn waarachtige woorden, o gemeente, dat u ze mee zou nemen in uw hart en zou overdenken en zou herkauwen als de reine dieren het veld, dat u dat zou doen. De waarachtige woorden Gods. En als nou Johannes die woorden heeft gehoord, dan valt hij neer. Hij denkt blijkbaar dat het Christus is, maar het is een engel. En ik viel neder voor zijn voet om hem te aanbidden en zei tot mij, zie dat ge dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broeder die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ja, Johannes als de apostel. Die mocht niet alleen getuigen. En dat gold ook voor hem. Van wie hij het mocht horen. Maar het geldt ook voor hem zelf. Hij mocht niet alleen getuigen over de Heer Jezus. Hij mocht nou getuigen. Omdat hij nou ook wist van het getuigenis van Christus in zijn hart. Omdat hij nou mocht weten. Van het spreken van de Heer in zijn ziel. En daardoor gedrongen. En door Gods geest aangedreven. Heeft hij moeten spreken. En heeft hij deze zaken moeten schrijven. En moeten inscherpen. Deze zijn de waarachtige woorden Gods. O, dit is het woord, gemeente. Daarna. Zullen geoordeeld worden. En daarna zult ge vrijgesproken worden. En hoe gaan we nu vanavond naar onze huizen. Het kan wel voor ons de laatste dienst zijn. Het kan voor mij wel de laatste preek zijn. Het kan voor ons allen zomer eeuwigheid worden. En de Heer kan terugkomen. U moet er toch op letten. We moeten er toch op letten als we het horen. Hier een aardbeving, daar een overstroming, daar een oorlog. Alle dingen die er zijn. En misschien moeten we maar het meest ook op onszelf letten. Want gemeente, de zonde vermenigvuldigt. En voor het woord, de prediking, is eigenlijk geen plaats meer in onze harten. De mens is zo hoog komen te staan. Hij verlaat de kerk. Of heeft er een oordeel over. Maar o wie nog hem te voet mag vallen. Je nederig valt te voet. Zal nog van hem zijn wegen mogen leren. Gemeente, ja, we gaan naar onze huizen. In onze kleding. In onze nette kleding, zelfs op de woensdagavond. En toch naakt. Naakt. Zonder Christus gerechtigheid. Zonder dat kleed. O, durf je de straat op. Durf je de nacht in. Of mag het zijn, Heere, gedenk mij nog naar de rijkdom van uw genade en wees mij de zondaar nog genadig. En o gemeente, als u mag weten van dat kleed, waar kun je bevreesd zijn dat het weer zwart maakt en doet dagelijks, waar kun je bevreesd zijn dat het nog weer kwijt zal raken. Dat zou verkopen voor een schotel linzen, moest bij wijze van spreken. Maar wat is het dan een wonder? Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Want van degene die de Vader hem gegeven heeft, heeft hij niet één verloren. Daarom zal de kerk zalig worden. Omdat het welbehagen Gods hand van zijn zoon gelukkig zal voortgaan. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Wij gaan zingen. 135 vers 12. 135 vers 12. Gemeente, Vers 2, men spreekt van uw zeer heerlijke, heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheren. En vers 5, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 87, 2 en 5. Vrede ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u zijn vrede. Amen.